Bummerdam.
We vieren het leven ook al ben je gestorven, dat is ons motto. Maar de echte bedoeling is dat we, zeg maar, de overleden, dat hij of zij nog één keer boven de mens uitstijgt op weg naar de hemel.
Zo op deze manier heb ik in mijn carrière en wij hier in Twente ook nog niet eerder meegemaakt. En het is heel mooi dat de vrienden en de familieleden de laatste wens van de overledene op deze manier ten uitvoer hebben laten brengen.
Ja, een feestje wil ik het niet noemen, maar een plechtig uitvaart. We geven wat kleur eraan. Met een beetje sing-sang en een beetje dans maken we het dan helemaal compleet.
Goedemorgen. U luisterde zojuist naar het verslag van een Afro-Surinaamse begrafenis in Twente, gemaakt door RTV Oost. De dragers van dragersvereniging Wie Kan Doe dragen een kist zingend en dansend naar het graf. En waar hun diensten eerst vooral op de Afro-Surinaamse gemeenschap gericht waren, heeft Wie Kan Doe inmiddels ook heel veel Nederlandse klanten. Want waarom zouden we het leven niet nog een laatste keer vieren? Hoe met de dood om wordt gegaan verschilt niet alleen per persoon, maar vooral per tijd en per cultuur. Precies daarover gaan we het komende uur hebben. U luistert naar Radio Swammerdam, het wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Mijn naam is Maaike Kooijman en naast me in de studio zit Momo Schaap. Hallo Momo.
Hallo Maaike.
Momo, we gaan het vandaag hebben over de dood. Dat is voor veel mensen best wel een heftig onderwerp. Hoe sta jij daarin? Ben je bang voor de dood?
Je hebt me deze vraag gisteren al voorgelegd. Toen ben ik aan het denken geslagen. En in zekere zin ben ik voor de dood bang geweest. Misschien niet eens mijn eigen dood, maar ik moest denken aan iemand die ik gekend heb. Ja, 2 jaar geleden, die heel diep in de rouw zat op het moment dat we elkaar leerden kennen. En ik vond het heel moeilijk om daarin door te dringen en tot elkaar te komen. En dat is misschien ook wel een van de redenen dat het contact überhaupt moeilijk is gelopen. Totdat ik een jaar geleden kort achter elkaar 3 mensen heb verloren en eigenlijk datzelfde effect bij andere mensen merkte. Het voelt toch als een soort gekke club waar je nu opeens bij hoort. Een andere wereld. En deel van die angst is daarmee misschien ook minder geworden. Maar hoop ik het niet nog een keer mee te maken.
Mm-hmm. Is het een treurige club om bij te horen? Of is het juist ook wel fijn om erover te kunnen praten?
Nou, er wordt ook wel gelachen. Maar het is natuurlijk diep triest.
Ja. Ja. Wij worden vandaag vergezeld door Karen Adema en Guus Sluiter. Karen Adema is wetenschapsjournalist en schrijver van literaire non-fictie. En vorige week verscheen haar nieuwe boek Kraaienmars, de dood in verschillende culturen. Daarin onderzoekt ze de afscheidsrituelen van onder andere Nederlanders, Ghanese, Afro-Surinamers, Mexicanen, Sinti en Hindoestanen. En gaat ze in gesprek met bijvoorbeeld een grafdelver, een schouwarts en een balsemer. Mensen die vaak ongezien blijven. Karen, welkom ten eerste.
Dank je, Maaike.
Waarom dit boek?
Er zijn verschillende redenen die in elkaar grijpen. Een van de redenen was dat ik in mijn persoonlijke leven een vrij relatief zorgeloos, onbevangen leven leidde. Ook al kwam de dood toen best vaak heel dichtbij. Maar die wist ik effectief op afstand te houden. Totdat ik mijn man dood naast mij vond. En toen draaide het 180 graden om naar een sterfelijkheidsbewustzijn. Dat zette me aan het denken, want ondertussen, al in het verleden, maar ook in die tijd, reisde ik veel voor andere boeken die ik heb geschreven. En dan kwam ik de dood ook op mijn pad tegen. Onder andere in Colombia voor mijn boek De Wet van de Stilte. En dat was zo alom tegenwoordig dat het je eigen herinneringen in een ander perspectief plaatst. In een ruimer perspectief. Dat werkt enigszins bevrijdend. Een derde reden is dat de dood een uniek concept is voor een schrijver. Het is een mysterie. Het vergt een zoektocht zonder einde. Net als de filosofie een zoektocht zonder einde is. Dus die 3 dingen bij elkaar waren voor mij motivaties om met Kraaienmars te beginnen.
Ja, mooi. Om ook maar meteen de vraag aan jou te stellen. Was het een sterfelijks bewustzijn of ook een angst?
Angst heb ik altijd gehad voor de dood. Heel diepe angst. Daarom heb ik hem ook heel lang zo effectief weten weg te stoppen. Ik heb niet angst voor de dood van mezelf, maar angst voor de dood van mijn naasten. En die zijn te veel in mijn leven gekomen. Maar op het moment dat je iemand dood, je geliefde dood naast je vindt, dan draait de wereld echt om. Ja. Komt het onmiskenbaar dichtbij.
Ja, dat snap ik. Tenminste, ik heb het niet zelf meegemaakt, maar ik kan me er iets bij voorstellen. Ja, ja. En naast jou zit Guus Sluiter. Guus is directeur van het museum Tot Zover op begraafplaats de Nieuwe Ooster in Amsterdam. In het museum staat de vraag centraal: hoe gaan we om met de dood? De collectie bevat onder meer dodenmaskers, urnen, miniatuur lijkwagentjes en benodigdheden voor een moderne islamitische uitvaart. Guus, ook jij, welkom. Fijn dat je er bent.
Ja, goedemorgen.
Zeg, jij werkt dus de hele dag op een begraafplaats. Hoe is dat?
Natuurlijk, we maken de begraafplaats mee en ook de seizoenen, omdat er natuurlijk heel veel groen is op de begraafplaats. We maken uitvaarten mee. Als wij koffie staan te zetten, dan kunnen we het entreegebied zien. Dus dat, we horen het, we zien het. Maar verder zijn we in het museum ook wel heel erg bezig met hele aardse dingen. Dingen bestellen, dingen organiseren, tentoonstellingen maken, events organiseren, de jaarrekening. Er komt van alles langs. Dus het is niet dat wij nou de hele tijd heel treurig bezig zijn. We zijn een heel vrolijk en enthousiast team. Maar we zitten wel op een plek waar heel veel uitvaarten en allerlei soorten uitvaarten langskomen.
Mm-hmm. Ja. Ja, jullie hebben allebei ervaring met heel veel soorten uitvaarten. Hebben jullie een soort van favoriet bijna?
Ja, dat vind ik heel moeilijk. Want ik heb het ook in mijn boek juist zo beschreven zonder te oordelen. Heel beschrijvend. Maar natuurlijk is er iets wat meer bij jou past of niet. En voor mij geldt de eenvoud. De eenvoud die ik bij volkeren als de Tarahumara inheemse in het noorden van Mexico ben tegengekomen. Bij de Afar in Ethiopië. De Amazone inheemse. En de eenvoud van dat vaak nog niet een uitvaartindustrie is, maar dat de kinderen of kleinkinderen zelf de doden verzorgen. En het is een soort leme verhoging of open en bloot in een grot worden de doden begraven. Ik vind die eenheid met de natuur mooi. Dat de wereld van de voorouders, van de doden, van de levenden en van de natuur, dat die werelden helemaal samenvallen.
Ja.
Je kan zeggen ook, kleine gebaren passen bij mij meer dan de grote bombastische gebaren. Bijvoorbeeld de mausolea, de Mexicaanse drugsbaronnen, die zijn er bekend om. Die in een rij met enorme mausolea liggen, grote zijn. Het ego wordt tentoongesteld, maar ook van natuurlijk van de nabestaanden. En hetzelfde geldt voor de Sinti en de woonwagenbewoners hier, gewoon in de Binkhorst in Den Haag bijvoorbeeld. Dus het komt ook heel dichtbij. Hè? Het is niet van ver weg is alleen maar exotisch. Die mausolea heb je ook in Nederland. Ja. Nou, dat past minder bij mij.
Hoe vond jij het om op al die verschillende begrafenissen? Je bent natuurlijk überhaupt tijdens je reis, maar ook voor je boek op heel veel begrafenissen geweest. En ook crematies. Hoe was dat om elke keer weer zo'n ander iets te zien, maar toch ook steeds weer die sfeer mee te krijgen?
Het went nooit. Het was wel voor mij een eye-opener, want van jongs af aan heb ik begraafplaatsen en crematies helemaal gemeden. Met reden, overigens. En nu dwong ik mezelf om er wel te zijn. En ook bijvoorbeeld met een grafdelver op stap te gaan. En het werkte wel bevrijdend dat je ziet, begraafplaatsen en crematoria, ze horen gewoon bij het leven. Het is ook een weerspiegeling van de cultuur. En nu, als ik een volgende reis zal maken voor nieuwe boeken of voor reportagewerk, zal ik ook naar de begraafplaats gaan. Omdat ze je heel veel vertellen. Dus ik ben ze juist fascinerend gaan vinden.
Ja, en je hebt het over culturen, ook veel in je boek. En over religies. Wat is de verhouding tussen die twee? Want je schrijft moslims hebben een bepaalde manier van afscheid nemen. Maar binnen religies zijn natuurlijk ook veel verschillende soorten.
Niet iedere moslim doet het op dezelfde manier. Er zijn heel veel verschillen. Over het algemeen is het vrij sober, heel sober. Maar er zijn uitzonderingen. Er zijn ook moslims die wel grafteksten op de grafstenen laten zetten. Of zoals de steenhouwer zegt, die heel gek doen, hè, in zijn optiek. Er zijn zoveel variaties en er zijn hybride vormen. Jij noemde helemaal in het begin de Afro-Surinamers die dansend de kist dragen naar het graf. Dat is met name door de witte omarmd. De grootste klandizie die Wikondo heeft, zijn de witte. En zonder dat ze eigenlijk de betekenis van het evenement kennen, want het is echt een evenement. Terwijl het lang niet alle Afro-Surinamers ook kiezen voor het dansend dragen.
Ja, ik denk dat we zo nog veel meer terugkomen op alle hybride vormen. Wat ik me ook heel erg afvroeg, want jij schrijft over heel veel verschillende soorten tradities. We gaan heel veel voorbeelden van geven, denk ik. Maar wat me in eigenlijk bij allemaal, maar voornamelijk bijvoorbeeld in de Ghanese cultuur, daar is de traditie is bijna een soort van plicht. En geloven mensen nog wel in dat soort dingen? Of doe je meer alle soort rituelen omdat het hoort?
Ja, dat is een interessante vraag. Je noemde even de Ghanese, daar kom ik zo op terug. Maar dat plichtsgevoel, denk ik, dat binnen wereldwijd geldt. Waardoor het ook heel lang heel star is gebleven, de uitvaartwereld. Het begint nu allemaal wat losser en persoonlijker te worden. Maar het voldoen aan de regels, bij de Hindoestaanse gemeenschap bijvoorbeeld, de Ghanese gemeenschap. Het is vaak dubbel. Het is niet alleen om de doden een goede reis te bezorgen. Er zit ook een eigen belang aan vast. De doden die gaan op reis, maar die hebben daarna nog invloed op jouw leven. Ze kunnen jou het leven zuur maken, ze kunnen je het leven verrijken. Dat geldt bijvoorbeeld bij de Ghanese gemeenschap. Je hebt daar dat fantastische dat sommigen kiezen om in zo'n fantasy coffin begraven te worden. Dat is een soort verbeeld een guilty pleasure van iemand of een hobby of een beroep. Dat zijn geweldige kunstwerken. Ja, maar dat is maar heel kort te zien.
Volgens mij in Nemo, de studio. Ik weet niet wat die tentoonstelling er nog is. Misschien weet jij dat, Guus. Maar iets over ouder worden. En daar staat ook zo'n Ghanese doodskist. Volgens mij is dat een hele grote sneaker.
Ja, dat kan. Ja, precies. Dat kan. Of een vliegtuig.
Je ziet ze heel vaak al heel erg lang overigens, hoor. Wij hebben ze ook wel eens aangeboden gekregen. Maar het is voor ons een te detailistisch thema. Bovendien, het is maar een heel klein deel van Ghana waar dit wordt gedaan. Dus het wordt op een gegeven moment ook wel een beetje een cliché van exotische uitvaart. En daar ageer ik ook wel graag tegen. Over wie kan doen ook nog. Want ik weet, ze zeggen het inderdaad op hun website. Iedereen kan ons gebruiken. Nou, dat is super. Moet iedereen ook zelf weten. Maar op de Nieuwe Ooster zien we ze echt bijna dagelijks langskomen. Ik heb nog eigenlijk nooit een witte uitvaart gezien met dragers van wie kan doen. Dus dan in ieder geval niet op die plek. En dan moet je natuurlijk ook bedenken, wij zien dan die kist met een bazuinorkest en er wordt gedanst en dat is echt serieus indrukwekkend. Maar er zit ook heel veel ervoor en erna ook nog. En dat zien mensen niet, maar dat gebeurt wel.
Dat klopt en dat is ook in de Ghanese gemeenschap.
Wat doe je dan?
Nou, dat mensen bij de familie gaan zitten avond na avond. Hè? Dat soort zaken. En dat zie je dan niet. Want dat is niet zo swingend, zeg maar. Hè? Dus dat heet dan ook wel ritual shopping. Hè? Dat je een beetje shopt van wat er dan te koop is. En dat is ook prima. Want zo veranderen dingen. En zo worden dingen overgenomen. En dat is helemaal prima. Maar dat vergeten mensen wel vaak. Dat er veel meer aan vast zit. En mensen zijn niet blij. Natuurlijk, als je danst en je zingt samen. Dan werkt dat verbindend. En dan voel je je ontspannender. Maar mensen zijn evengoed intens verdrietig.
Mm-hmm. Als aanvulling op die van de Ghanese gemeenschap. De uitvaart zelf, de begrafenis, is heel beperkt. Dat is heel snel. Maar het is het hele weekend dat ze aan de uitvaart besteden. Maar dat gebeurt buiten het zicht van anderen. Wat jij net zegt ook over de over Afro-Surinamers bijvoorbeeld. Nog even terug naar de Ghanese uitvaart. Het is inderdaad het exotische. Het is helemaal in het zuiden van Ghana, van Accra. Daarom ben ik ook in mijn boek op zoek gegaan naar, maar hoe gaat het dan met de armen? Hoe gaat het met bijvoorbeeld de verklaarde heksen? Hè, vrouwen in wiens omgeving sterfgevallen plaatsvinden, die worden al heel snel verdacht dat ze zwarte magie hebben uitgeoefend. En die worden al wel gelyncht. En als je dat voor wil zijn, dan vlucht je naar de zogenaamde heksenkampen in het noorden van Ghana. En daar ben ik dan ook onderzoek naar gaan doen van hoe gaan de rituelen dan bij deze zogenaamde heksen.
Ja, maar daar kun je mij heel weinig over vinden, volgens mij.
Nou ja, wel dat als ze dan nog niet de zogenaamde heksenrechtspraak hadden gedaan, dat ze gewoon gedumpt in de kwade bossen. Want dan is het een slechte dode. Ook niet iedereen en niet iedere groep daar Maar er wordt ook vaak onderscheid gemaakt tussen goede doden en slechte doden. Slechte doden zijn dan bijvoorbeeld is een moeder die haar kind is verloren in het kraambed. Of slechte doden, iemand van suïcide, is ook een slechte dode. Een heks die nog niet die zogenaamde heksenrechtspraak heeft gedaan, is ook een slechte dode. En die krijgen heel andere rituelen dan het inderdaad, wat Guus zegt, het opzienbarende, exotische in het zuiden.
Ja. Kunnen jullie iets vertellen over de traditioneel, als je dat überhaupt nog zo kunt zeggen, Ghanese begrafenissen? Want het is misschien voor de luisteraar, we hebben het er nu over, maar, ja. Maar misschien fijn om er een iets beter beeld van te krijgen.
Ja, het is heel massaal. Dus, ik ben hier dan in de Bijlmer geweest. Eerst zou ik naar Ghana gaan. Ik was eerder naar Ghana geweest. Ik was ook uitgenodigd door Ghanese vrienden. Totdat ik dacht, ja, maar het is ook hier om de hoek in de Bijlmer. En natuurlijk is het net een beetje anders. Hè? Er zitten verschillen, maar zoals ik het heb meegemaakt, dan, je kan de weekenden hier en ook in Ghana afschuimen om naar een begrafenisfeest te gaan. Hoe dat gaat. Nou, je hebt allereerst de dienst en dan heb je toch uur of uren lang dat je het lijk kan, de doden kan zien. En dat is dan niet zoals wij een bezoekje in het mortuarium afleggen, bedoel ik. Maar de dode is heel erg mooi opgekalefaterd. Daar is ook soms heel veel discussie over weer binnen de nabestaanden. En problemen, zo van moet die zus of moet die zo eruit zien. Maar het is dus helemaal opgekalefaterd en in een fantastische kist. Vaak zo'n Amerikaanse kist, nog met laatste avondmaal op de zijkant. Met een geweldige bekleding, een beetje, ja, nou, waar ik geen jurk van zou willen hebben. En dan is het van, kom kijken. Neem nog een foto, neem nog een laatste foto. De laatste kans om nog een foto te nemen. Dan gaat dat met wat eten door, dan heb je de uitvaart. Dan gaat iedereen rusten. En vervolgens is de hele avond en de nacht tot diep in de ochtend is een groots feest met heel veel muziek en dansen. En waar dan de chiefs komen, de plaatselijke chiefs. En hoe meer chiefs, hoe meer de status is. En hoe meer er gehuild wordt, hoe meer status de familie heeft. En de doden uiteraard, maar vooral de familie. Er worden dan ook huilers ingehuurd. En dat gebeurt in Ghana, maar ook hier.
Ja, ik heb het wel eens gezien bij Roma en Sinti. Niet heel vaak trouwens hoor, maar het komt voor nog steeds.
Ja, het is ook zo'n spreekwoord van het belang van de doden is af te meten aan de graad van de tranen. Van hoeveel tranen er zijn gevloeid.
Ja.
Maar nogmaals, het geldt niet voor iedereen. Hè? Dus in het noorden is het simpeler.
Ja, ja. Over Sinti gesproken, ben jij in elk geval ook geweest, dus weet je, schrijf je. Daar waren honderden mensen.
Ja, 800. Ja, dat is, het is echt een familie, ik zou bijna zeggen een clan gebeuren. Je moet in ieder geval acte de présence geven. Je moet gezien zijn en dan kan je wel weer weg. Maar dat is totaal anders dan de gewone uitvaarten die je dan... Of wat heet een gewone uitvaart? Ja. Daar kan je helemaal niet meer over spreken.
Maar ik denk wel dat je bij veel groepen ziet dat uitvaarten heel massaal bezocht worden. Dat zie je bij moslims ook. Het is een rituele plicht om naar een uitvaart te gaan. Eigenlijk om de kist ook aan te raken. Dat zie je ook bij Afro-Surinamers. Ook bij andere Surinaamse groepen. Surinaamse Hindoestanen. Je ziet ook bijvoorbeeld op plekken waar veel Hindoestanen wonen. Zoals in Den Haag. Dat de crematoria, want zij moeten, de Hindoes onder hun moeten in ieder geval gecremeerd worden. Dat dan de aula's zijn ook groter. Want er moeten heel veel mensen in. He, dus uitvaarten van 25 personen zie je in heel veel culturele groepen niet eigenlijk.
Nee, ja. En toch, we hebben ook eerder deze week gesproken. En toen zei jij, mensen zien de Nederlandse uitvaartcultuur als iets heel sober, arm bijna. Maar dat is het helemaal niet.
Nee, klopt. Ook de traditioneel of relatief traditioneel Nederlandse uitvaartcultuur is eigenlijk heel erg rijk aan rituelen. Maar mensen herkennen dat niet altijd als zodanig. Daar hoef je eigenlijk helemaal niet denigerend over te doen. Er gebeurt heel veel. Als men het heeft over wat dan slecht zou zijn aan de Nederlandse uitvaartcultuur, dan komt vaak de cake naar voren. Hè? Die is dan te droog of te klef of te nat. Maar er zijn ook hele landen waar je helemaal niks krijgt bij een uitvaart als je erheen gaat. Hè? Dus het is maar waar je het mee vergelijkt. En ik vind het eigenlijk wel een heel sympathieke gedachte. Dat je doet moeite om naar een uitvaart te gaan. Zoals vaak moet je ook een stuk rijden of zo. En dan krijg je koffie en iets zoets. Wat energie geeft, wat vettigs. En dat is tegenwoordig natuurlijk ook vaak wat anders. Of er zijn andere soorten cake. Of je krijgt kleine gebakjes of zo. Hè. En natuurlijk als het later op de dag is. De bitterballen zijn een enorme opkomst. Maar wij vonden wel dat wij de cake een beetje mochten eren. En daarom hebben wij met de Volkskrant ook de grote uitvaartcake-test gedaan. Omdat de cake best wel even wat positieve aandacht verdiende.
Super.
Maar sommigen kwamen er wel niet al te best uit.
Nou, op zich viel het nog best wel mee, vond ik. De meeste waren redelijk, maar niet allemaal even goed inderdaad. Maar je ziet wel dat er ontzettend veel lekkere cakes zijn. En soms sommige crematoria, zoals bijvoorbeeld de Nieuwe Ooster, die haalde dat dan weer bij een hele kleine bakker. Die bijna echt persoonlijk die cakes bakt. Sommigen halen het weer bij een grotere. En je ziet dat daar in de uitvaartwereld ook steeds meer aandacht voor is. Tegelijkertijd zie je dat wat oudere eettradities, zoals bijvoorbeeld de krentenweg in het oosten van het land, die zijn ook nog steeds niet weg. Die bestaan ook nog. Maar er zijn wel heel veel lokale gebruiken ondertussen verdwenen. Want ja, uitvaarten, hoe die zijn, dat verandert wel met de tijd mee.
Ja, laten we het daar zo over hebben en eerst even ingaan op eten en de dood of begrafenissen. In Museum Tot Zover vind je nog tot en met 9 juni de tentoonstelling Een Lekkere Dood. Voor die tentoonstelling maakte filmmaker en culinair historicus Kiriko Mechanicus 7 mini-documentaires over de rol van eten rondom afscheid nemen. En we gaan even naar een fragment luisteren.
Couscous is sikso, een van de basisdingen van de Marokkaanse cultuur, van de Marokkaanse keuken. Zoals echt stamppot dat is. Maar tegelijkertijd, omdat er zoveel arbeid in zit, eet je het helemaal niet zo heel vaak. Dus vrijdagen zijn dagen dat je het eet. Als, het vrijdaggebed is heel belangrijk, het middaggebed. Bij bruiloften ook wel eens, maar over het algemeen echt wel op begrafenissen. Dat zijn eigenlijk speciale momenten waarop sikso dan wordt gemaakt voor de tolwa, de geleerden die bij een begrafenis komen om verzen uit de Koran voor te dragen. Dus eigenlijk maak je het voor hen. En daarmee is het ook iets speciaals, omdat die tolwa, die geleerden, die begeleiden de doden naar zijn volgende plek of hun volgende plek. En als je hen dat eten serveert, dan bedank je ze ook daarmee of dan toon je daarmee je respect voor hun begeleiding naar een andere wereld.
Ja, Guus, waarom deze tentoonstelling? Wat is de relatie tussen eten en de dood?
Nou, eigenlijk hoor je het nu al hè, in het fragment. Eten speelt bij heel veel rituelen in ons leven speelt een grote rol. Ook bij bruiloften. Hè. We hebben ook bij geboorte speciale dingen, beschuit met muisjes. Hè. Bij uitvaart is dat misschien nog wel een veel grotere rol. Het werkt op dat moment verbindend. Het kan soms een hele rituele betekenis hebben, wat je nu ook hoort. Maar ook op momenten kort voor het overlijden kan het heel belangrijk zijn. Bijvoorbeeld in de laatste levensfase in hospices bijvoorbeeld. Eten in je laatste dagen kan je net nog terugbrengen naar vroegere momenten. Het samen eten is ook heel erg belangrijk. Het koken voor iemand die in de rouw is kan heel erg belangrijk zijn. Je kan dan iets doen. En de rouwende kan dat op dat moment niet doen. Dus die is daar weer toch blij mee. En weet je, zo zijn er eigenlijk heel veel redenen om heel veel belang aan eten rondom de dood. Op heel veel verschillende momenten. En niet alleen in Nederland, maar overal ter wereld.
Ja, we hebben ook nog een ander fragment over herinneringen die eten kunnen oproepen. Vaak maken mensen het eten dat hun overleden dierbare lekker vond. En daar gaan we even naar luisteren.
We konden een klein tafeltje zetten. Mijn moeder hield van griesmeelpap. En we hadden een beetje alcohol. We hadden wat koek. Wat we doen is alle gerechten die we gemaakt hebben, die zetten we buiten voor de overledene op een tafel. Omdat we geloven zeg maar, dat de geest van de overledene eigenlijk nog ronddwaalt. En op dat moment is het laatste moment dat je die persoon, die ziel, dat zou kunnen aanbieden. En het gaat dan ook echt om de gerechten die de overledene, zeg maar, lekker vond. Dus die zet je dan buiten.
Ja. Karen, dat doet me ook denken aan wat jij schrijft over Mexico. Dat ze daar ook echt het eten meegeven.
Dia de los Muertos, 1 en 2 november. En dat wordt uitvoerig gevierd op de kerkhoven. En met veel muziek, met inderdaad wat de overledene ooit lekker vond. Heel veel drank. Het is heel feestelijk. Maar wat mij er meer aan interesseert is eigenlijk, en dat geldt niet alleen in Mexico, maar wereldwijd, die behoefte om de ziel te verzorgen. En dat gebeurt op heel verschillende manieren. Kijk, de een zet bijvoorbeeld een leeg bord op tafel neer. Dat kan in Nederland gebeuren. Of een altaartje of een foto en praat daar tegenaan. Weer in een andere cultuur worden de lijken opgegraven en opgekalefaterd. En dan ga je mee aan tafel zitten, dineren. En hij gaat weer terug naar zijn graf. Schedels worden opgegraven. Het maakt eigenlijk allemaal niet uit wat je doet. Maar het is de behoefte die ik erachter zie om met die ziel te blijven communiceren. Kijk, Plato zei het al. Hè? De ziel is onsterfelijk. Dat lichaam gaat weg, maar die ziel is onsterfelijk. Seneca zei het ook. De mensen zijn gebrekkige wezens. En je bent je hele leven bezig om te leren leven en te leren sterven. Maar bij dat sterven hoort ook dat die ziel op reis gaat. En vandaar ook die behoefte om die ziel te verzorgen. Maar ook om er iets van terug te krijgen. Het is wederzijds. Bijvoorbeeld, ik vind het een prachtig voorbeeld uit Colombia. In Puerto Berrio. Waar het geweld enorm is geweest. En veel doden zijn gevonden. Vermiste personen. Vermist, verminkt. En het overgrote deel van het kerkhof wordt bezet eigenlijk door de beenderen van de vermiste personen. De bewoners van het dorp zijn die NN'ers, de Nomanesquio's, gaan adopteren. Niet allemaal natuurlijk, maar het wordt grootschalig gedaan. Zodra er een lijk is gevonden, van die kan ik gaan adopteren. Waarom? Dat is niet alleen maar uit goede bedoelingen. Die zitten er zeker achter om die ziel te gaan verzorgen, water neer te zetten, een verjaardagstaart te brengen, te gaan dopen. Maar er zit meer achter. Ze hebben vaak zelf een vermiste zoon of zus of vader. En die beenderen die ze dan terugvinden van iemand die ze helemaal niet kennen, die neemt die plaats in van die vermiste persoon. Want vermissing is het allerergste, denk ik, wat je kan overkomen. Als je het over de doden hebt. Dus ze gaan een relatie aan, een soort overeenkomst met de beenderen van een onbekende. Verzorgen die, maar in ruil daarvoor voelen ze dat die geest hun begeleidt als een soort coach. Ze houden je op het rechte pad. Ze zorgen dat jouw baan wat beter betaald wordt. Dat je een leuke vent ontmoet en jij een leuke vrouw. Dus ik vind dat wederzijds heel mooi. Plus dat ook nog een soort collectief protest is tegen de moordenaars. Van wij hebben alsnog de beenderen weggegrist uit jullie vlerken.
Ja. Ja, en als je het hebt over die ziel, het valt me ook altijd op dat de dood lijkt mensen ook spiritueler te maken. Ik sprak deze week met een vrouw en die is op 35-jarige leeftijd haar man verloren. En die zei ook, ja, ik ben helemaal niet spiritueel, maar er zijn gewoon tekenen. Ja, dat heb ik vaker gehoord. Ja,
dat willen mensen ook heel graag zien. Hè? Maar als het jou kracht geeft, is dat natuurlijk helemaal prima. Kijk, je kan 30 natuurverschijnselen zien de hele dag door. Een regenboog, ondergaande zon, opgaande zon, wolkje, vlindertje. Maar als er net iemand overleden is en er landen heel veel vlinders op een kist, dan ga je er al snel toch een teken zien. Ook al ben je niet spiritueel, dan wil je dat eigenlijk toch. En dat is eigenlijk heel mooi en ook heel ontroerend.
Ja. Hoe doe jij dat? Als je zoveel met de dood bezig bent, ben je dan nog gevoelig voor de dingen die niet aan te tonen zijn of zo? Of waarvan je weet dat ze eigenlijk gewoon een ritueel zijn, tussen aanhalingstekens?
Ik ben van nature nogal pragmatisch aangelegd dan, zeg maar. Ik ben wel heel gevoelig voor rituelen. En er is ook wel iemand waar ik kaarsjes voor brand. En ik vind het wel heel mooi. Omdat je dan toch in je verdriet en ook in je eenzaamheid een soort contact voelt. Of een soort steun voelt. Om iemand dichtbij te houden. En dat vind ik wel heel erg mooi. En het kan op heel veel soorten manieren. En daar is ook geen weg in. Dat mag iedereen samen doen. Of zelf verzinnen. Maar kijk maar eens in kerken hoeveel kaarsjes er worden gebrand.
Een kaarsje is vrij clichématig, zou je kunnen
zeker,
zeggen.
Zeker, maar als het werkt, maar, werkt het.
Zeker, nee, want ik ben zelf heel down to earth met mijn Friese achtergrond. Maar tegelijkertijd denk ik heel spiritueel, want ik heb echt iets met het animistische geloof. Dat alles begeesterd is. Dus in de natuur, zoals je dat aantreft, hè, van de bergen, het water, de planten. En dat eigenlijk ook een gesprek over in Kraaienmars. Met een aantal Afro-Surinaamse mensen was dat. Afro-Surinamers die vertelden over de voortekenen. Dat iemand 6 weken van tevoren voortekenen geeft dat hij aan het sterven is. Dat doet hij onbewust. Maar ja, ik ben wel zo gelovig. Ik wil het niet eens bijgelovig noemen. Dat is meteen een waardeoordeel, bijgeloof. Wel zo gelovig. Ik denk, ja, klopt helemaal dat. En bij die zus en bij die zo. En kan je natuurlijk zeggen, dat is achteraf geredeneerd. Maar dat weet ik nog niet zo zeker. En dat is misschien wel de kernzin van, ik weet het niet, niemand weet iets over de dood. Ook artsen niet. Daar houdt het op, hè? Dan kunnen ze niet meer, zijn ze niet meer in hun genezingspak van, we zijn er voor de patiënt om te genezen. Schouwartsen, forensisch pathologen, die klagen er ook over zo van, er worden heel veel doodsoorzaken gemist. Ook suïcides worden gemist, wel of niet suïcide. Wel of niet een natuurlijke dood. Ze krijgen ten eerste maar een selectie binnen. Want de huisarts, ja, die weet het toch. Hij weet het niet, maar hij weet het toch, hij is dood. En als dan pas de schouwarts bijkomt of een forensisch patholoog, dan nog zitten ze er nog vaak naast. Omdat je het niet kan weten. De dood is een mysterie. En de ziel misschien wel veel minder een mysterie. Als iedereen toch iets met die ziel, of iedereen, ik bedoel nu wereldwijd, komt die ziel altijd weer ter sprake op een of andere manier.
En wat betekent dat dan?
Dat weet ik niet. Nee.
Ja, ik geloof daar dus zelf niet in. Maar ik snap wel dat mensen daar graag in willen geloven. En dat dat ook een menselijk ding is. En dat is verder ook wel heel erg mooi. En de ziel kun je dan op heel veel manieren steunen. Hè? Zoals veel Chinezen doen door allerlei spullen te verbranden en in symbolische vorm meegeven. Dus ik vind het op zich wel mooi. En ik geloof er alleen niet in.
Maar vanuit mijn eigen beperkte ervaring. Ik heb het idee dat voor mij het geloof eigenlijk helemaal niet zozeer ertoe doet. Ik denk dat misschien wel voor meer mensen geldt, maar het is de handelingen zijn een geruststelling. En het is fijn om te weten wat je moet doen. Of dat je iets kan doen op enig moment.
Ja, je kan zeggen, niet alleen het geloof, maar ook de culturele verschillen doen er misschien helemaal niet toe. Maar het universele van de mens komt boven bij de dood.
Ja, dat zou je kunnen zeggen. En ik denk wel dat religies zijn er heel goed in om een ritueel menu te maken. En dat heeft natuurlijk voor een deel ook een religieuze betekenis. Want het lichaam moet van ziel worden gescheiden. Het moet worden gereinigd. Maar het geeft ook een heel mooi handelingskader van wat je moet gaan doen. Want heel veel mensen die helemaal niet geloven, zijn wel blij met rituelen en ook wel de sacraliteit van een tempel of een kerk. Hè? Want daar voel je toch vaak een beetje van ja, wel een indrukwekkende ruimte, een beetje spirituele ruimte. Dus dat kan wel heel erg helpen.
Met het risico dat het star gaat worden en zoals jij eerder zei, een plicht gaat worden. En ik zou bijna een pleidooi willen houden voor meer improvisatie. Je hoort zo, ja, van dat het volmaakt moet zijn. Je kan het maar 1 keer goed doen. Dan denk ik, ja, er zijn zoveel dingen in het leven die je maar 1 keer goed kan doen. Een gebed zonder eind.
Daar ben ik helemaal mee eens.
Dus meer ruimte voor improvisatie, voor foutjes. Ik vind foutjes hartstikke charmant. Het maakt een uitvaart misschien wel veel persoonlijker. Ja. Op die manier.
En je legt minder druk op de nabestaanden. Want precies. Als jij gaat zeggen tegen nabestaanden, ja, je kan het maar 1 keer doen. Nou, dan staat het zweet al in de handen. Hè? Dus als er iets op een andere manier had moeten, dan kun je altijd nog een herdenkingsdienst organiseren. En dat alsnog, als iemand toch nog had moeten spreken, of je wou een bepaald lied laten horen, kan dat ook op een later moment nog. Dus haal die druk ervan af.
Ja, laat het wat losser.
Maak het menselijker. Ziet wel dat ook in veel kerken dat het al best wel veranderd is en dat het persoonlijker wordt. Kan wat mij betreft nog best een schepje bovenop. Maar het is ook wel wat mensen willen. En die ruimte kun je wel krijgen als je daar naar op zoek bent.
Ja. Of creatiever. Hè? We hadden het even over die fantasy coffins. Misschien een randverschijnsel, maar het is wel een mooie creatieve uiting met een kwinkslag. Er zit wat humor in. Of in de muziek. Ik vind het lied van Georges Brassens heel mooi. Dat hij een verzoek doet om in een kuil op het strand te worden begraven. En hij zegt dan: de grotere der aarden, liggend in hun pantheon, zullen misschien een beetje jaloers zijn op de eeuwige zomergast die zijn dood doorbrengt op vakantie. Want hij ligt daar immers op het strand. Ik vind dat leuk. Er zit een kwinkslag in.
Zeker.
Ja. En dat kom je niet zoveel tegen. De humor. Mexico wel. De Mexicaanse suikerpoppetjes. Het is een en daar de dood hoort daar helemaal bij het leven. In Colombia ook. Het zijn andere maatschappijen, andere culturen, andere histories. Maar ik zou het zelf mooi vinden als de dood weer meer bij het leven zou horen. Ja. En minder wegdruk. En niet een chronologische baksteen van je wordt geboren en dan ben je een skelet. Punt. Ja. Maar dat het allemaal samen opgaat. Dat de vergankelijkheid bij het leven hoort.
Jij zei net, het universele van de mens komt naar boven met de dood. Wat is dan het universele volgens jou?
Een behoefte aan een klein gebaar, aan een hand, aan stilte, aan iemand die bij je is. Dat merkte ik bij in de TBS-kliniek. Daar ben ik ook geweest om over de dood te praten. Tenslotte, ik dacht van, er zijn ook heel verschillende culturen en mensen die vaak al 30, 40 jaar binnen zijn en die ook weten, ik ga hier ook sterven. Ik dacht, hoe kijken zij tegen de dood aan? Nou, dat heb ik met een geestelijk begeleider gedaan. Met een aantal TBS'ers, dus die al heel lang binnen zaten, gesproken. En wat ik daar het mooie aan vond, dat wel het universele naar boven kwam en niet meer zozeer het religieuze of het culturele. Er was een man, een moslim, die ook een rozenkrans had gevraagd. Hij klampte zich aan alles vast eigenlijk. Dat maakt ook niet meer uit. Maar het allerbelangrijkste was, wil je mijn hand vasthouden als het zover is? Dus het universele, de behoefte aan menselijk contact. Klein.
Ja, ja.
La petite bonnet.
Nog even.
Sorry, van Levinas.
Nog even over Dia de los Muertos. Volgens mij verwijs je daar ook naar als je het over de suikerskeletten voor kinderen hebt, ja. En zo. Ik ben wel benieuwd, want dat zeg je ook, en dat kan ik me heel goed voorstellen, dat ervoor zorgt dat de dood veel bespreekbaarder wordt. Hoe is dat vergeleken met andere plekken? Want hier is het voor mijn gevoel helemaal toch niet zo bespreekbaar.
Nee, daar ben ik het wel mee eens. Ik vind het hier toch in de taboesfeer nog hangen. Stoer onverschillig. Van als iemand stervend is, zou je bij wijze van spreken kunnen zeggen, neem je een schep mee. Dus dat is die stoere onverschilligheid. Of praat daar niet over, want dan roep je het over me af. Nou, in alle drie de gevallen heb je niet echt een gesprek. Het wordt toch als een naar onderwerp gezien. Wat dat betreft is het de bedoeling ook van mijn boek Kraaienmars. Het kan ook als een gespreksopener werken.
Ik had de ervaring dat mensen, dat mensen heel bang werden dat ze iets verkeerd zouden zeggen. En daar werd ik echt gek van op een gegeven moment.
Maar dan kan je dat toch ook zeggen van, ik ben bang iets verkeerd te zeggen. Oh, maar dan voel je je gezien.
Ja.
Ja, mensen vinden dat vaak griezelig. Wat ons ook opvalt in het museum, dat die angst er ook heel erg is om met kinderen over dit onderwerp te praten. Bijvoorbeeld met kinderen in de leeftijd van de basisschool. We hadden ooit heel erg in het begin van het museum, ergens in 2008 of zo, of 2009, hadden we een stagiair die wilde met een basisschool bij ons op bezoek komen. Dat leek haar interessant, en wat ook zo is. Maar ja, de juf leek het ook nog interessant. Dat viel alweer mee, zo merkten we later pas. Maar de ouders kwamen wel in opstand. En toen heb ik echt moeten praten als brugman om die groep toch nog binnen te krijgen. De kritische ouders gingen mee en waren volgens wel heel erg om. Maar we merken nog steeds dat voor ouders is het lastig om dit thema te bespreken. Voor leerkrachten is dit heel lastig om te bespreken. Als er iets gebeurt op school, dan gaan bijvoorbeeld een ouder van een kind overlijdt. Dan hebben ze vaak wel een rouwprotocol en dat wordt ook best wel eens gebruikt. En anders verzinnen ze wel iets anders en wordt er geknutseld. Het is altijd goed om dingen te verwerken. Maar wij pleiten er wel voor om dit gewoon vast in het curriculum van de scholen te plaatsen.
Ja. Want wat voor soort publiek komt er doorgaans op museum tot zover af?
Nou ja, weinig basisschoolleerlingen dus. Behalve bij kunstschooldagen en zo. Daar werken hele mooie en succesvolle programma's. Ja, bij ons heb je het museumpubliek. Dat komt voor de goede kunstenaars die we hebben. Of de interessante invalshoeken die we hebben. Er is natuurlijk ook een hele specifieke doelgroep van mensen die in dit thema geïnteresseerd zijn. Of in begraafplaatsen bijvoorbeeld. Als wij een fotografie tentoonstelling hebben, komen er ook speciale fotografieliefhebbers. Dus het is wat dat betreft wel een heel cultureel publiek. Als je het hebt over scholieren, dan hebben we vooral veel ROC's binnen. En dat is vaak de opleidingen, zorg en welzijn. Veel aankomende verpleegkundigen bijvoorbeeld. Die komen wel heel frequent bij ons binnen.
Zijn er andere vergelijkbare musea in de wereld?
Niet superveel. Het meest vergelijkbaar met ons museum is het Museum für Sepulkralkultur in het Duitse Kassel. Dat is ietsje groter en ietsje ouder. Heel interessant museum, kan ik zeker aanraden. Al moet je snel zijn, want ze gaan binnenkort dicht voor een grootscheepse renovatie. En er zijn wat kleinere instellingen die tentoonstellingen organiseren of iets over de lokale begraafcultuur vertellen. Maar verder
in Houston niet heel veel.
In Houston is er één, daar gaat het iets meer over de extravagante dingen. In Barcelona is een museum over rauw vervoer, vooral koetsen. Wenen heeft een museum dat gaat. Want Wenen heb je eigenlijk één organisatie die alle uitvaarten doet. Dus van de keizers, maar ook van het volk. En nou, die hebben ook een mooie collectie. Dus zo is er wel het een en ander. Maar die doen bijvoorbeeld weer geen tentoonstellingen met kunstenaars, met documentaire fotografie. Dus musea, zoals de onze, zie je niet heel erg veel.
Ja. Laten we het even. Ik wil het graag even hebben over kunst en de dood. En toen we elkaar eerder deze week spraken, toen had je het over een bijzonder schilderij van Nicolaas Maas, een van de grootste Nederlandse schilders uit de 17e eeuw. En hij heeft een overleden meisje geschilderd, dus een postmortem schilderij. Is dit iets wat veel bestaat?
Het bestaat niet heel erg veel, maar dit is ook geen uitzondering. Dat is natuurlijk een beetje een cryptische antwoord. Maar je ziet eigenlijk al eind 16e eeuw dat er portretten worden gemaakt van overleden mensen. Gaat het voor een deel over heersers, koningen, prinsen. Of vrij veel priesters. En ook vrij veel kinderen. En vooral bij de kinderen moet je eraan denken. En dan zie je nog wat meer in de 17e eeuw. Kinderen blijven altijd tot de familie behoren. In die tijd had je ook geen fotografie. Dit is natuurlijk wel iets voor mensen die wat meer geld hebben. Dan heb je misschien een aantal kinderen al geschilderd. Misschien een portret van jezelf, man en vrouw, zeg maar. En dan is er een kindje dat overlijdt. En dan heb je daar nog geen schilderij van. Dus dan wordt er vaak alsnog een schilderij gemaakt. Soms zie je ook wel een familieportret met een overleden kind er nog op. Soms met een bloemenkransje, soms als een soort engeltje al wegvliegend. Soms met wat meer wittige, transparante verf. Kinderen blijven wel tot de familie behoren. De kindersterfte was hoog. Maar als een kind stierf, dan werd het kind heel erg gemist en was er heel veel verdriet. En zo moet je dit schilderij van Nicolaas Maas ook zien.
Dat is trouwens interessant, van heel veel verdriet bij het sterven van een kind. In Ghana juist weer het omgekeerde. Een kind moet je zo snel mogelijk vergeten. Want zo'n kind behoort tot de zogenaamde slechte doden. Die had niet moeten sterven, zo snel mogelijk vergeten. Ook niet. Geen tranen omlaten enzovoort.
Ja, in Nederland was het natuurlijk lang dat kinderen die nog niet gedoopt waren, die overkwam hetzelfde. Hè? Die werden ook niet op kerkhoven begraven. Maar gelukkig zie je bijvoorbeeld op het schilderij dat wij dan hebben kunnen verwerven. Wat op zich een stunt is, maar we zijn een klein museum. En het is ook wel een Nicolaas Maas, dus we zijn er ook best wel trots op. Maar daar werd van dat kind werd echt gehouden. En voor ons is het ook een mooie schilderij, omdat je in de 19e eeuw krijg je ook postmortem fotografie. En dat heb je natuurlijk nog steeds. Ook uitvaartfotografen maken veel foto's van mensen bijvoorbeeld in de kist, of mensen die opgebaard zijn in een rouwcentrum. En dat is deel van een lange traditie. En de traditie in de beeldende kunst begint eigenlijk al voor 1600.
Afscheidsfotografie. Ik praat ook met een afscheidsfotograaf in het laatste hoofdstuk, de schoonheid in de dood. Met een afscheidsfotograaf die dus juist niet zich concentreert op de doden in de kist, maar op de nabestaanden, op de relaties, de liefde die ze ziet tussen de nabestaanden. Zodat nabestaanden achteraf ook zo'n boek in handen kunnen hebben, kunnen doorbladeren en ook het mooie zien van het afscheid en niet alleen het verdriet. En zo kwam ik ook bij Michael Dudok de Wit, de animator, de Oscar-winnende animator van Father and Daughter and the Red Turtle. Eigenlijk al zijn werk staat in teken van afscheid en tederheid. En met hem sluit ik het hoofdstuk van Kraaienmars, sluit ik het laatste hoofdstuk van Kraaienmars af. Ook omdat ik zelf erg op zoek was naar de schoonheid in de dood. Ik dacht, als ik nu zo onderzoek in verschillende culturen en met een grafdelver, met een schouwarts, met een forensisch patholoog, dat zijn niet de vrolijkste dingen die je ziet. Ik dacht, ik moet op zoek ook naar de schoonheid in de vergankelijkheid. Ja. En dan kom je eigenlijk op het filosofische begrip wabi-sabi van de kracht van de vergankelijkheid. Dus niet de zwakte, want tegenwoordig wordt de dood op afstand gehouden en wordt eigenlijk alles wat vergankelijk is en de ouderdom als negatief gezien. Dan moet je allemaal op afstand houden, maar juist de kracht van de ouderdom, de kracht van de natuur, de voorliefde voor de imperfectie, wat ik ook heel mooi vind. En zo bij de ontmoeting met Michael Dudok de Wit komen we op geboorte, sterfte als twee spiegels bij elkaar. En niets blijft. Alles gaat voorbij.
Ja. Er zit een geruststelling in. Als het je overkomt, is dat natuurlijk hard en schrijnend. Wij hebben een tentoonstelling gehad met werken van Herman de Vries. Die verzamelt al decennia dingen uit de natuur. Takjes, flessen, doppen, korenalmen. En daar maakt hij kunst van. Hij doet er eigenlijk niet zo heel veel mee. Een beetje ordenen. En hij zegt ook van, ja, ik heb dan zo'n stronk gevonden. Die lag aan de oever van een meer. Het is meegevoerd door een rivier. En steeds verandert het. En ik pak het nu op en het verandert weer. En zo maakt hij op een symbolische wijze duidelijk dat dingen steeds maar doorgaan. Dat alles steeds in beweging is. En dat is eigenlijk een bepaalde manier een heel geruststellende gedachte. Dat je onderdeel bent van iets veel groters. Groter, er komen na jou mensen. De wereld gaat wel weer door. En dus dat is op zich heel mooi. Maar daarnaast wou ik ook nog wel zeggen. Intens verdriet om iemand die overleden is. Kan ook hele mooie kunst opleveren. Die voor andere mensen weer een betekenis kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan de dichtbundel van Anna Enkvist naar haar overleden kind. En dat gebeurt natuurlijk ook met de dood. Omdat het uiteindelijk wel de meest intense ervaring is die je kan hebben. Kunst gaat in zijn algemeenheid over liefde en de dood. En dan heb je het over dans, muziek, literatuur, poëzie. Wat je maar kan bedenken.
Ja, kunst verbeeldt in wezen het onbewuste, vind ik ook. Het onbewuste en ook dus daarmee de angst voor de dood.
Ja, in ieder geval de diepste emoties die je kan hebben. En dat kan natuurlijk een hele diepe angst voor de dood zijn. Het kan ook een grote blijdschap zijn. Hè? Er wordt natuurlijk ook kunst over gemaakt. Maar ook wel de hele existentiële zaken.
Ja. Ja. Ik wil even afsluiten als we het hebben over worden kinderen wel of niet begraven, over de begrafenisfotografie. In wat voor tijdperk zitten we nu qua hoe we met de dood omgaan en met begrafenissen? Het is natuurlijk zo dat cremeren steeds groter is geworden eigenlijk. Ik vermoed nog niet zo heel lang.
Ja, al een tijd is dat gaande. Kijk, de kerkhoven lopen leeg. Het zijn net van die kammen waar de tanden aan van ontbreken als ze niet oppassen. Dus de graven die geruimd moeten worden na 10 jaar, laten ze ook maar vaak gewoon liggen. Want anders dan ziet het er erg verwaarloosd uit. Kijk, vanaf leegstand van kerkhoven is echt een probleem.
Ja, begraafplaatsen hebben het moeilijk. Tegelijkertijd zal cremeren, wat dan nu ongeveer tegen de 70% van de mensen wordt gecremeerd. Hè. Maar begraven zal ook niet verdwijnen, want er zijn natuurlijk groepen. Joden, moslims, bepaalde groepen christenen. En bepaalde mensen die vanuit een romantisch idee nog steeds begraven willen worden. Dus waar eindigt dat? Ik gok op iets van 80% of zo. Hè. Maar dat is eigenlijk minder spannend, vind ik. Dat is de bezorging van het lijk. Hè. Als je kijkt naar onze beleving van de dood, zie je dat er heel veel over geschreven wordt of gesproken wordt in de media. We hebben het er nu ook over. Kranten hebben veel rubrieken of artikelen daarover. In het persoonlijk verkeer, wat Karen ook zegt, hè, daar kan nog wel een slag worden gemaakt. Als je kijkt naar uitvaarten, zie je dat we heel erg op zoek zijn naar rituelen die op dit moment bij ons passen, dat de uitvaarten veel persoonlijker worden. Dat is wel een belangrijke verandering. En dat zie je ook bij bepaalde religieuze groeperingen die misschien op dit moment nog veel vaster in de traditie zitten. Maar ook daar zie je wel dat er een bewegingje aan het komen is van hey, het mag wat persoonlijker.
Wil je daar voorbeelden van die hybride vormen?
Nou, eigenlijk als je kijkt naar ook een uitvaart in de kerk, wordt de kist beschilderd. Of zijn de toespraken veel minder op de grootsheid van het goddelijke, maar op de persoon die er was, waarover gesproken wordt. Er kan misschien ook heel andere muziek worden gedraaid. Het zijn allemaal dingen die zijn misschien heel klein, maar die kunnen voor mensen enorm wezenlijk zijn. Dus dat zie je veel. Ik denk dat het beschilderen van de kist al gewoon, dat is gewoon traditie. Al.
Zo iets verder dan de uitvaart zelf willen gaan, als we het hebben over begraafplaatsen cremeren. En wat ik dan wereldwijd tegenkom, dat begraafplaatsen ook veel multifunctioneler kunnen. Bijvoorbeeld in Latijns-Amerika, er staat soms helemaal geen hek omheen of geen gracht omheen. Het is onderdeel van de stad. En er wordt gewoond, gewerkt, dus met hutjes ertussen. Muziek gemaakt, gebarbecued, een voetbalwedstrijd gehouden, een concert gegeven. Super multifunctioneel, waardoor die dood ook veel dichter bij mensen komt te staan. En niet afgeschermd is. En hier is het toch heel lang een afgeschermd gebied geweest. Er zijn er wel allerlei initiatieven in Nederland. Tours met een gids, onder andere op de Nieuwe Ooster. Maar om er nou een barbecue te geven, dat gebeurt hier nog niet echt.
Het mag nog wat verder gaan, ben ik wel met je eens.
Het mag best verder gaan.
Stukje ook
want ook in Scandinavië zijn de initiatieven geweest om op zijn minst te gaan recreëren en daar een fietspad overheen enzovoort. Maar er is allemaal een stille dood gestorven.
Ik heb tijdens de lockdown heel veel gewandeld over begraafplaatsen.
Dat hoor ik vaker. Ja. Zoiets van dat mensen dan de begraafplaatsen gaan ontdekken.
Zeker de grote begraafplaatsen, dus niet de kerkhoven, zeg maar de grotere begraafplaatsen zijn echt groene longen. Zijn vaak in de 19e eeuw aangelegd met ontzettend veel bomen en struiken. Waardoor ook heel veel vogels er zijn, insecten. Het is een klein paradijsje. Zo zijn ze vaak ook opgevat. En daardoor zijn ze afgescheiden van de omgeving gemaakt. Met heggen, dichte planting, hekken ook. En dat zou fijn zijn, want nu zijn de steden er helemaal omheen. Zou het fijn zijn als dat wat opener zou worden. Dat je wat meer zou kunnen doen. Op begraafplaatsen, picknicks, weet ik veel.
Was dat die hekken eromheen niet veel meer vanuit Napoleon, het decreet van Napoleon om het buiten de stad te hebben? Juist op het noorden en afgegrensd van de stad.
Nee,
terwijl bijvoorbeeld
ook
op Corsica, het voorbeeld in Kraaienmars, is in het noorden van Corsica, Kap Corse. De Corsicanen gaan gewoon hun eigen gang. Ik vind dat fantastisch eigenlijk, die houding. Die begraven op hun privéterrein, wat eigenlijk helemaal niet mag, maar in mausolea en dan in de zon en bij gewoon bij de ingang, want de doden houden de bezoekers in de gaten. Wie komt er? Wie gaat er? En het is zelfs zo ver dat diaspora, want er zijn veel Corsicanen die diaspora zijn, een vaste telefoonlijn hebben laten aanleggen in zo'n mausoleum om nog even de voorouders te raadplegen. Zal ik wel of niet met die en die trouwen? Of wat vind je van dat stuk grond? Wat zullen we daarmee doen? Ja, dat is ook dat de levenden en de doden samen zijn. Voorbeeld.
Nee, zeker. Dat is echt prachtig. Trouwens, Napoleon was ook onderdeel van die diaspora. Maar wat je ziet is dat er al een kleine beweging was om begraafplaatsen buiten de stedelijke omgeving te willen. En op een gegeven moment is het door Lodewijk Napoleon ook echt verboden om in gemeentes te begraven. Dat is even weer teruggedraaid en later toch weer een wet geworden in Nederland. Maar dat viel ook samen met de romantiek. En dan krijg je wel het idee dat die begraafplaats eigenlijk een ruimte is tussen het wereldse en de hemel. En dat is een beetje het romantische idee. En buiten de steden inderdaad. En nu zijn die steden er helemaal omheen aangelegd. En verlangen we misschien wel zo langzamerhand als samenleving naar een grotere rol van die begraafplaatsen in onze maatschappij.
Mm-hmm. Ik ben heel benieuwd hoe dat er de komende jaren is misschien veel te kort, maar de komende decennia uit gaan zien. Wij zijn helaas door onze tijd heen. Ik wil Karin Adema en Guus Sluiter hartelijk bedanken voor het interessante gesprek.
Dankjewel, Maaike.
Graag gedaan.
Karins boek Kraaienmars, de dood in verschillende culturen, is sinds vorige week te koop in de boekhandel en online. En de tentoonstelling Een Lekkere Dood in Museum Tot Zover is nog tot en met volgende week zondag 9 juni te bezoeken. Dank ook aan mijn medepresentator Momo Schaap en aan Daniel Teunissen, die vandaag de techniek verzorgde. U luistert naar Radio Swammerdam, het wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. En dit jaar bestaat Radio Swammerdam 15 jaar. Om dat te vieren hebben we morgenavond, 3 juni om 8 uur 's avonds, een speciale extra uitzending over luisteren naar wetenschap. Wil je die uitzending live bijwonen in Pauwkes de Zwijger in Amsterdam? Dan ben je van harte welkom. Meer informatie en de aanmeldlink vind je op onze social media. Mijn naam is Maaike Kooijman en volgende zondag om 11 uur op Radio Salto zijn we weer terug met Radio Swammerdam. Voor nu wens ik u nog een heel fijne zondag.